Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het eerste van 108. Luisteren met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord uit Efeze 4 vers 17 tot en met 32. En doen we daarna belijdenis des geloofs en zingen Psalm 146 het zesde vers. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Wij noemden nu Efeze 4 vanaf vers 17 tot 32. We belijden ons geloof met de 12 artikelen en zingen het zesde van 146.
Ik zeg dan dit en betuig het in den Heere, dat ge niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien ge maar hem gehoord hebt, en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat ge zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want we zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 33. Wij noemden u zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des ouden mens? Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter ere geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond is. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeden. Dienenswaardig God, die in de hemel woont, hoog troont en laag neerziet, en woont bij dien die van een verslagen geest is, en die voor uw woord beeft, zo naderen we tot u, om u te vragen of u ons die genade wil schenken, opdat wij ook deze middag mogen gevoelen dat gij in ons midden bent. Naar uw eigen belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden van hen zijn. En dat hebben wij zo nodig om beschermd te worden tegen de aanvallen van de vorst der duisternis, die immers de trouwste kerkganger is en zijn pijlen al lang gereed heeft om ons op allerlei manieren af te leiden en te misleiden. Maar wilt gij ons beschermen, allereerst uw dienstknecht. Help hem toch in de bediening van uw woord. En zou u hem willen vervullen met de Heilige Geest, opdat zijn woorden geest en leven mogen zijn. Dat is een groot goed, dat is genade. En Heere, wij smeken u daarom of gij dat uit genade ook aan ons wilt schenken. En ook onder het luisteren, dat we onder het beslag mogen komen van uw woord, dat we gevoelen dat uw woord gezag heeft. En dan gaat het over de waarachtige bekering. Heere, geef toch dat we bewaard zullen worden voor een schijnbekering, die alleen maar de buitenkant betreft. En soms ook met veel ontroeringen gepaard kan gaan, zoals bij een Judas, of bij een Kain, of bij een Saul, maar waarin de liefde wordt gemist, waardoor een zondaar de ware droefheid naar God in zijn hart ervaart en ontvangt over de zonde, dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. Dat is toch het kenmerk van de waarachtige bekering. Want er staat in Gods woord, en de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En Heere, wij bidden u daarom. Want dat is een doorgaand werk ook in het leven van uw kinderen. Dat hebben we net ook met onze catechismus beleden. Maar ook die andere zijde van de waarachtige bekering, die hartelijke vreugde in God. En wij smeken u of gij uw kinderen wilt verheugen in uw bedehuis deze dag, opdat zij het toch mogen vernemen dat gij een goed werk in hem begonnen bent, en dat u dat zult voleinden. Want Heere, in de eeuwige verkiezing der genade ligt immers de volharding der heiligen. Nooit zult gij uw gevangenen begeven. En wij bidden u voor degenen die nog onbekeerd zijn. Geef, Heere, dat zij moed mogen scheppen uit de bekering van zondaren. En dat ze toch ook bekeerd mogen worden door uw genade. Opdat we tot het bestemde doel zouden komen waartoe gij ons geschapen hebt. Namelijk om tot eer van uw naam te leven. En Heere, dan kent u ook de bestrijdingen en de aanvechtingen. En wij bidden u of gij het toch wilt sterken en de geestelijke wapenrusting wilt uitreiken, opdat er gestreden mag worden niet in eigen kracht, maar in de naam des Heeren, zoals David dat deed toen hij Goliath tegemoet ging. Dat hij kwam in de naam des Heeren en zo Goliath mocht verslaan. Wij bidden van u of gij uw kerk daarin wilt oefenen. Oefen ze ook in het dragen van het kruis, opdat zij onder het kruis dragen u niets ongerijmds toe zullen schrijven en niet zullen zondigen met hun lippen, maar dat ze iets mogen kennen van de lijdzaamheid van Job, die immers het beleed: naakt ben ik uit mijn moederschoot gekomen en naakt zal ik wederkeren. De Heere die heeft gegeven en de Heere die heeft genomen, en de naam des Heeren zij geprezen. En dat is een moeilijk werk voor ons van nature, wanneer wij moeite en verdriet moeten meemaken. Maar Heere, als u er toch in meekomt, dan geeft u toch draagkracht. En dan maakt u het toch waar wat het woord ook zegt: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En leert van mij dat mijn juk zacht is en mijn last licht is. En Heere, dan bidden we van u of gij me toch wil laten zien aan degenen die u lief hebben, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Zo bidden we u voor het werk in onze gemeente. Wilt gij toch ondersteuning geven in het ambtelijk werk? En wilt gij dat zegenen, Heere, de huisbezoeken, de catechisaties, de verenigingen, de zondagsschool? Zegen dat werk met de dauw van de Heilige Geest. En wij bidden u voor hen die dwalen, hen die niet meer naar de kerk komen, jonge mensen waar ouders smart over hebben, wilt gij ze toch te sterk worden en terugtrekken onder de genademiddelen. Help ons ook om ze op te zoeken, om ze te vinden, Heere, om in contact met hen te komen. Wij bidden u voor hen die een zorgenkind aan hen toevertrouwd hebben gekregen, en die dat toch elke keer weer ervaren in hun leven. Wilt gij hen toch sterken, die ouders, en zegen ook de hulpverlening en de zorg die aan hen besteed wordt. We bidden u voor die echtparen in ons midden die een stil verdriet hebben omdat zij geen kinderen krijgen. En Heere, wilt gij hen helpen om dat te verwerken? En laat hen toch geloven dat gij een God van wonderen zijt. Dat gij de almachtige schepper van hemel en aarde bent. En als het niet in uw raad bestaat, wilt gij ze dan leidzaamheid geven. Wilt gij ze helpen. En geef, Heere, dat zij toch mogen zien welke taak ze hebben ten opzichte van kinderen. Misschien wel kinderen van een ander. Heere, wij bidden u voor degenen die overspannen zijn, die psychisch niet sterk zijn, in het midden van de gemeente. Wilt gij ze toch sterk en ondersteunen? En wilt gij de geest toch nieuwe krachten geven? Denk aan hen die een stil kruis hebben in huis, waar ze met niemand over kunnen praten. Geef, Heere, dat zij mogen ervaren dat het niet te vergeefs is om dat stille kruis voor u de Heere neer te leggen. We denken aan hen die anders geaard zijn. U kent ze, Heere, en u weet van hun strijd. En wij bidden u ook voor hen, of gij hen wilt helpen om staande te blijven en niet in de zonde te vallen. En of gij hen wilt laten zien dat gij hun schepper zijt, dat gij hun onderhouder zijt en dat gij uw kracht in hun zwakheid wil schenken. O Heere, gedenk zo de ganse gemeente met al haar zorgen en noden. Bescherm ons toch tegen de wereldgelijkvormigheid die als een golf over ons heen gespoeld wordt. Geef dat de vreze Gods ons filter mag zijn om staande te blijven. O Heere, denk aan land en volk die ondergedompeld zijn in het moderne heidendom. Zegen het evangelisatiewerk, ook in België, ook in Gent. Ontfermt u zich over deze wereld, over al die duizenden vluchtelingen, in het bijzonder de christenen onder hen. Niet dat we de anderen uitsluiten, maar Heere, gedenk ze toch in uw gunst en goedheid. Geef ze onderdak, geef ze een weg terug naar het land van bestemming. Wilt u vrede geven in het land van bestemming? Heere, denk aan uw verdrukte en vervolgde kerk. Doe de voorgangers en toch staande blijven en sterk ze om de kudde te leiden. Wij bidden u, Heere, voor het Joodse volk, ontfermt u zich over haar en denk aan uw belofte. Vervul ze toch in deze dagen tot verwondering en verbazing van deze wereld en tot eer van uw grote naam. Heere, hoor ons gebed, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding Psalm 19, vers 6 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Psalm 19, vers 6 en 7. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezijd. Bestier in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak stel ik met rijk beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. Vers 87 van Psalm 119. We blikken even terug, geliefde gemeente, op zondag 32. Toen hebben wij gewezen op wat is de wortel van de ware dankbaarheid. En onze catechismus zegt dan heel duidelijk, dat is de verlossing in Christus. Dat is de wortel van de ware dankbaarheid. En vervolgens hebben we toen gewezen op de werkmeester van de ware dankbaarheid, dat is de Heilige Geest. Zoals dat staat in vraag en antwoord 86, die immers de zijnen tot zijn evenbeeld vernieuwt. En daarna de drie doelen, namelijk om Gode dankbaar te zijn voor zijn weldaden. En dat we verzekerd worden van de echtheid van het geloof uit de vruchten. En dat we onze naaste voor Christus zouden winnen. En als we dat dan zo met elkaar overdacht hebben vanuit zondag 32, dan vloeit daar automatisch eigenlijk uit voort de vraag, waaruit blijkt dat dan? Hoe kun je dat dan merken, dat die ware dankbaarheid, die immers van nature niet op de akker van ons eigen hart groeit, toch in mijn hart en leven gestalte gaat krijgen? Nou, die gaat gestalte krijgen in de waarachtige bekering. En wel in twee zaken, heel bekend voor ons allemaal, maar het moet beleefd worden, gemeente. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De waarachtige bekering. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. We zien altijd weer, gemeente, dat onze catechismus vraagt naar de waarachtige bekering. Zoals onze catechismus ook vraagt naar een waar geloof, een waar gebed. En hier ook weer de waarachtige bekering. Omdat de duivel natuurlijk juist op godsdienstig terrein een poging doet om mensen te bedriegen met de schijnbekering. En er zijn wat een schijnbekeerden en wij treffen ze ook in de Bijbel aan. Mensen die meelopen, die de schijn mee hebben dat zij ook bekeerd zijn. Praten als een bekeerde, doen als een bekeerde en misschien zich wel kleden als een bekeerde, maar het niet echt zijn. Want de schijnbekering beperkt zich namelijk tot de buitenkant. En soms heeft de schijnbekeerde ook wel wat gemoedsaandoeningen, maar zij missen de vrucht van de waarachtige bekering, zoals die openbaar komt en onze catechismus uitlegt. En daar let God ook op. Er staat in Psalm 51 vers 8 dat David zich ervan bewust is en zegt, zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. De Heere let op de binnenkant, geliefde gemeente. En als God een mens bekeert, dan wordt hij een tweemens. En wat betekent dat? Dat betekent niet dat hij twee mensen is, een soort schizofrenie of zo. Dat niet. Hij blijft natuurlijk één en dezelfde persoon. Maar hij voelt dat hij in hem twee krachten heeft. En die ene kracht, dat wordt in de Bijbel genoemd de oude mens. En die andere kracht wordt in de Bijbel genoemd de nieuwe mens. En die twee krachten die botsen met elkaar, die zullen elkaar nooit en te nimmer de ruimte geven. Die zullen ook nooit en te nimmer een soort compromis met elkaar sluiten. Dat kan niet. Want ze staan zo haaks op elkaar. Het verdraagt zich niet met elkaar dat die twee in vrede in één huis wonen. Ze zullen elkaar bevechten op leven en op dood. En op een gegeven moment zal die oude mens, die zal het onderspit delven. En de nieuwe mens die uit God is, die zal de overwinning behalen. De Bijbel die duidt die strijd ook aan als de strijd tussen vlees en geest. Wij kunnen dat lezen in Galaten 5 vers 16 tot en met 25. Er is dan ook een groot verschil tussen die oude mens en die nieuwe mens. Ze worden allebei mens genoemd, omdat alles wat op een mens is, er ook in die oude mens is. En ook in die nieuwe mens. Wij mensen, wij hebben een verstand, wil, neigingen, zintuigen, bewegingen. En dat bevindt zich ook in die oude mens en ook in die nieuwe mens. Laten we eerst eens stilstaan bij die oude mens, niet waar, omdat ook onze catechismus dat doet. Die oude mens, die wordt oud genoemd, omdat hij net zo oud is als onze Adams natuur, vanaf het moment dat Adam gevallen is tot nu toe. Oud en ervaren in het zondigen. Die oude mens is een vijand van God en een vriend van de duivel. Die oude mens die onderwerpt zich absoluut niet aan God en aan zijn heilige wet. Die oude mens die is altijd geneigd om de verkeerde kant op te gaan. Geneigd tot het kwade en onbekwaam tot enig goed. Die oude mens is dan ook totaal verdorven. En daartegenover schept God in de wedergeboorte een nieuwe mens. En die nieuwe mens, dat is het nieuwe gedeelte dat zich dan in de ziel nestelt. Ten diepste is dat Christus in de ziel. Paulus die zegt het ook letterlijk: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat is de geest van Christus. Er staan hele sterke uitdrukkingen in de Bijbel over die nieuwe mens. Onder andere deze. In 1 Johannes 5 vers 18 lezen wij dat die nieuwe mens niet zondigt. Die kan niet zondigen. Dat is dus al in zijn wezen een volmaakt deel in die wedergeboren zondaar. En nu tekent zich in de waarachtige bekering zich een proces af. Bij die twee. Bij die oude mens en bij die nieuwe mens. Die oude mens die sterft langzamerhand af. En die oude mens die staat op in die individu. In die ene persoon, in die geestelijke mens. En dan gaan we wat dieper op in, gemeente. Vraag en antwoord 89 gaat dat verklaren en zegt: wat is dan de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En het tweede deel daarvan is: en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dus die bestaat uit droefheid en daadwerkelijk uit een breken van en met de zonde. En dat gebeurt op het moment als een zondaar wederom geboren wordt. Dan schiet de Heilige Geest door de bediening van het evangelie een pijl van zijn eeuwige liefde af in het hart van een dode, geestelijk dode zondaar. En als die pijl dan raakt, dan raakt hij gewond voor zijn hele leven lang. Dan brengt God een liefdeswond aan. En dan leert hij verstaan wat die ene soldaat zei die geraakt werd door een man die in al zijn eenvoudigheid een pijl afschoot: draag mij uit, want ik ben gewond. Dat beleeft hij. En dan krijgt de oude mens een doodsteek, geliefden. Dan roept hij dat ook uit, dat hij pijn heeft, dat hij geraakt is en dat hij moet sterven en dat hij niet kan sterven, geliefden. Dat beleeft hij daadwerkelijk. En door die pijl wordt het eigenlijke karakter van die oude natuur blootgelegd. Want die oude natuur die begint namelijk direct tegen te spartelen. Wanneer hij geraakt wordt door zo'n liefdespijl. De Heilige Geest gaat namelijk door die liefdepijl de kanker van de zonde blootleggen. En dat gaat hij ook daadwerkelijk ondervinden, geliefden. En tegelijkertijd gaat hij door dat die pijl gedompeld is in de liefde Gods en in het bloed van Christus. Gaat hij ervaren dat hij niet zomaar gezondigd heeft tegen zijn naaste of tegen zichzelf wellicht, maar dat hij bovenal gezondigd heeft tegen een goeddoend God. Dat de zonden oprijzen naar de hemel, zoals de verloren zoon het zegt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En ook tegen u. Dat beleid ik voor uw aangezicht, maar ik gevoel dat mijn zonden opklimmen naar de hemel. En dat mijn zonden verantwoord moeten worden tegenover een alwetend God. Dat zei ouderling van Rossum ook altijd in de preek. Dat is een van de eerste dingen die een ziel gaat beleven. Dat hij met een alwetend God te maken heeft. En dat God nou alles van hem geregistreerd heeft. En alles van hem weet. En dat God echt niets vergeten is van mij. Maar wat gebeurt er, geliefden, door die liefde? Wordt er een droefheid in het hart gewerkt die hij daarvoor nog nooit gesmaakt heeft. Hij begint namelijk aanvankelijk zijn zonden voor het aangezicht te belijden en te bewenen. En daadwerkelijk gaat hij ermee breken. Onze catechismus zegt, er ontstaat een hartelijk leedwezen. Dat is een hartelijke droefheid dat hij God vertoornd heeft met zijn zonde. En dat hij daadwerkelijk gaat wegvluchten bij de zonde vandaan. En soms is dat ook letterlijk, jongelui. Want het is net naar gelang in welke omstandigheden iemand zich bevindt. Een klein kind zal dat op een kinderlijke manier beleven. En een puber die zal op zijn of haar manier wegvluchten bij de zonde vandaan. Daarom zie je ook dikwijls dat voor je ogen gebeuren. Hoewel die ziel dat graag in de binnenkamer beweent en beleidt, kan het niet uitblijven dat het openbaar komt in zijn uitwendige leven. Omdat hij soms daadwerkelijk concreet moet breken met bepaalde uitwendige zonden. En dan begint dat stervensproces. Dat hij gaat sterven aan zijn eigen ik. Aan dat goddeloze, oude, verdorven bestaan. Dat zich nou nooit aan God onderwerpt. Waar de vijandschap altijd in blijft zitten. En men heeft zich wel eens afgevraagd, waarom doet God dat nou? Waarom haalt God nou die wortel niet weg? Want als het goed is, dan wordt de zonde met tak en vrucht uitgeroeid. En toch blijft de wortel van de zonde hier van binnen zitten. Dat doet God. God zou natuurlijk heel gemakkelijk ook die wortel eruit kunnen halen en gelijk die oude mens datgene geven wat hij zich waardig heeft gemaakt, namelijk de dood. Maar dat doet God niet. God die doet dat opdat wij verootmoedigd zouden blijven aan deze zijde van het graf. En dat wij aangewezen zouden worden op de genade van God. En ons hele leven lang afhankelijk zouden blijven van Christus en zijn genade. Dat Gods kinderen hun hele leven lang leren wat het is om het zwaarste deel van hun leven te leggen op Christus. Om te verstaan wat het is. Wie is het die daarop klimt? Uit de woestijn liefelijk leunt en steunt op Christus met dat zware deel. Met dat verdorven goddeloos bestaan. Om namelijk met hem gekruisigd te mogen worden. En met hem te mogen sterven en begraven te worden. En geliefde gemeente, dat kunnen Gods kinderen soms echt niet begrijpen. Zeker wanneer de tijd van de eerste liefde voorbij gaat. Wanneer de keuze in het hart gewerkt is. En dat hij hartelijk heeft beleden dat hij voor de Heere en zijn dienst zal leven. En dat hij hartelijk en ook gemakkelijk de zonde vaarwel kan zeggen. En dat hij merkt dat er zo'n verruiming in zijn hart is als het gaat om zijn keuze. En dan kan hij het meezingen hoor. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Maar als hij na die eerste liefde zichzelf terug gaat krijgen en God de Heilige Geest gaat de zelfkennis verdiepen in het geestelijke leven en hij brengt de Heilige Wet naar binnen. En gaat de wet laten gevoelen in al zijn geestelijkheid en in zijn kracht. Dan rijst er een enorme strijd op in de ziel. En dan rijst er een enorme twijfel op in de ziel. Want dan gaat hij zich afvragen hoe dat toch mogelijk is. Dan gaat hij zeggen tegen zichzelf, hoe kan dit toch allemaal gepaard gaan met genade? Terwijl ik een andere tijd in mijn leven heb gekend, toen de keuze in mijn hart gewerkt werd. Dat kan hij dan niet bij elkaar krijgen. En dan zie je ook, omdat hij nog ongeoefend is in zijn geestelijk leven, en ongeoefend is in het geloofsleven, dat hij geneigd is om alles maar weg te werpen. En te ontkennen wat er daarvoor gebeurd is. Dan gaat hij zeggen van, zal het wel echt geweest zijn? Zal de brug wel echt opgehaald zijn? Zal de duivel mij wel echt losgelaten hebben? Want dan komt hij zichzelf zo tegen in zijn goddeloos bestaan. Want dan gaat die heilige wet, die gaat in zijn kracht van binnen laten zien dat er totaal niks deugt van een mens. En dat die oude vijandschap nog levensecht is. Maar dit is het verschil, geliefden, tussen een naamchristen en een ware christen. Dat een naamchristen, die probeert dat weg te verklaren. Maar een ware christen, die gaat dat beleven wat hier staat, dat hij daar een hartelijk leedwezen over gaat dragen. Dat hij dat voor het aangezicht van de Heere gaat bewenen. En gaat zeggen, ach Heere, hoe ben ik al dus? Heere, ben ik eigenlijk wel bekeerd? Onbekeerd. Heere, ik ben een goddeloos vark. Echt waar, dat gaat hij zeggen. In het licht van Gods heilige wet. Maar waarom doet de Heere dat nou? De Heere gaat hem leren dat hij sterven moet. Echt sterven moet. Sterven naar recht. De Heere gaat hem langzamerhand inleiden in wat hij verdiend heeft. Dat hij zich gaat afvragen waarom God eigenlijk naar hem om zou moeten zien. Want hij heeft het verzondigd in het licht van de heilige wet. Dan zien wij in Bunyan's christenreis hoe christen onder die grote steenmassa terechtkomt. En hoe de wet hem verdoemt. Dat hij een poging had gedaan om door de werken der wet God aan zijn kant te krijgen. Maar dat die wet hem juist hoe langer hoe meer ontdekt aan zijn goddeloos bestaan. En dat die wet niet anders kan doen dan hem verdoemen. Wat is de waarachtige bekering? Dat is een afsterven ook van zijn wettisch bestaan. Niet alleen van zijn goddeloos bestaan, maar ook van zijn wettische gerechtigheid. Van zijn eigen werken, van dat vlees, van zijn vleeselijke gebeden. Zijn vleeselijk gepraat, ook zijn vroom gepraat. Zijn vleeselijke manier van kerkgang, zijn vleeselijke vroomheid, geliefden. Een sterven aan je godsdienst is misschien nog wel moeilijker dan het sterven aan de wereld, geliefden. Hij gaat ervaren dat hij zondig vlees in zich omdraagt. En wat apostel Paulus zegt in Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is natuurlijk een hele moeilijke tekst. Maar wat wil dat zeggen, geliefden? Dat ik vlees ben. En dat mijn vlees de wet krachteloos heeft gemaakt. Probeer het maar eens. Om met je vlees de wet te onderhouden. De fariseer, die kan dat heel makkelijk. Echt waar. Die dankt God er zelfs voor. Dat hij dat niet is. En de vrome godsdienst, die is daar zeer actief in. Daar zijn zelfs cursussen voor. Maar Gods kinderen, die komen daarachter. Dat door het vlees de wet krachteloos is gemaakt. En dat de wet niet anders kan dan dat vlees verdoemen. En geliefde, daarom moest de Heere Jezus mijn zondig vlees aannemen. Opdat in dat zondige vlees de vloek van de wet uitgevloekt zou worden, geliefden. Kijk, en dat is nou een levenslang proces. Die afsterving van de oude mens. Onze kanttekenaren die zeggen in Romeinen 6 dat dat trappen zijn. En onze kanttekeningen die noemen dat in Romeinen 6 de eerste trap van de wedergeboorte. En dan bedoelen onze kanttekenaren de wedergeboorte in bredere zin. Dus de waarachtige bekering die zich over het hele leven uitstrekt. En wat bedoelen dan onze kanttekeningen? Twee dingen. Dat Gods kinderen hun hele leven lang moeten leren. Twee dingen. Namelijk dat het zo is, en dat is voorwerpelijk waar, dat ze met dat goddeloze vlees met Christus gevangen genomen zijn en met Christus gekruisigd zijn en met Christus gestorven zijn en met Christus begraven zijn. Dat dat dus een feitelijkheid is. Dat Christus toen der tijd mijn oude mens meegenomen heeft. Dat is zijn vlees. Dat zondige vlees. Meegenomen heeft naar het kruis. En het handschrift mijner zonde daar genageld heeft aan het kruis. En dat daar daadwerkelijk dat goddeloze bestaan gestorven is met Christus. Dat is voorwerpelijk waar, geliefden. En dat moet onderwerpelijk, bevindelijk waargemaakt worden in mijn ziel. Dat moet toegepast worden in mijn ziel. De kracht daarvan moet in mij daadwerkelijk openbaar komen in de afsterving van die oude mens. En dat is een oefening van het geloof. Dat Gods kinderen in hun leven Hoe langer hoe meer ontdekt worden aan dat goddeloze bestaan. En dat ze hoe langer hoe meer moeten gaan verstaan. Dat dat goddeloze bestaan nou met Christus gevangen genomen is. Gekruisigd is. Gestorven is. Begraven is. En toch nog gevangen genomen moet worden. En toch nog gekruisigd moet worden. En toch nog moet sterven. En toch nog begraven moet worden. Ja, dat is natuurlijk voor iemand die het leven niet kent, mystieke taal, dat je zegt, dominee, waar heb u het over? Maar toch is dat de praktijk van het geestelijke leven. Dat Gods kinderen daarin geoefend moeten worden, wat dat is en hoe dat gaat. En dat ze zichzelf daarvoor moeten leren overkrijgen. Dat zij dat nochtans des geloofs beoefenen. En aan de andere kant toch die droefheid, die smart, dat hartelijke leedwezen, die pijn in zich omdragen dat het nog niet geheel en al voltooid is in hun ziel. Dat geeft een dagelijkse smart. Hoe de Heilige Geest hen dagelijks de diepe val in Adam laat inleven en uitleven soms. Als de rem er af is. Als de vreze des Heren niet beoefend wordt. Dat ze toch weer in de zonde vallen. O, dan worden ze Adam weer opnieuw, geliefden. En dan zeggen ze, ach, het is nog lang niet zo ver. Dat goddeloze bestaan eraan is. Het moet eraan, hoor. Het is eraan, zegt het geloof. Het is eraan. Het is al gekruisigd. Het is al gestorven. Het is al begraven. Als het geloof in de beoefening is. Maar als het vlees weer zo krachtig is, als de strijd weer zo sterk is, dan zucht een kind van God eronder en dan zegt hij met Paulus, ach Heere, wie zal mij verlossen van dat lichaam des doods? Dat is dus een blijvende strijd in het leven des geloofs. Maar er zit ook een andere kant aan die waarachtige bekering. En dat is de opstanding van de nieuwe mens. En dan grijp ik even terug naar de opmerking die ik al plaatste, geliefden. Dat als God een mens bekeert, dat hij een tweemens wordt. En ik zei al, dat zijn geen twee personen in hem, maar twee krachten in hem. En die ene kracht, dat is de kracht van die diepgevallen mens. Die andere kracht, dat is die mens die herschapen wordt naar het evenbeeld van God en naar het evenbeeld van Christus. Dan gaat God de Heilige Geest, datgene wat een mens kwijtgeraakt is in zijn diepe val in Adam, weer herstellen. Dan gaat hij dat beeld weer herstellen. Daarom wordt dat deel ook een mens genoemd. En nog wel een nieuwe mens. Dan gaat hij dat vernieuwen. Dan gaat hij inderdaad dat verstand verlichten. Zodat de nevels op gaan klaren. En dat hij inzicht gaat krijgen in God en goddelijke zaken. Zijn blinde zielsogen gaan open. En de Heere gaat hem waarachtige godskennis geven. En waarachtige zelfkennis. En ook waarachtige Christuskennis, geliefd. En ook dat is een langzaam proces. Hij gaat die wil, die eerst absoluut niet wilde. Die hardnekkig was, die vijandig was. Die gaat hij vernieuwen. Die gaat hij ombuigen. Zodat hij daadwerkelijk gaat willen wat God wil. Hij neemt intrek in de diepste roeselen van mijn ziel. In de begeerte, in de neigingen. Zodat daar in die mens er nieuwe hoedanigheden worden ingestort. Onze catechismus, onze Dordtse leerregels, die zeggen dat zo treffend. Dat wonder nog groter is dan de schepping. En dat het te vergelijken is met de opstanding uit de doden. Daarom noemt de catechismus het ook na de schriften een opstanding, geliefden. En ook daarvan geldt eigenlijk precies hetzelfde als wat ik zei over die oude mens. Als het gaat om het voorwerpelijke en het onderwerpelijke element daarin. Want voorwerpelijk is het zo dat Gods kinderen niet alleen met hem gekruisigd, gestorven en begraven zijn, maar ook met hem opgewekt zijn en medegezet zijn in de hemel. Voorwerpelijk. En dat wordt door het geloof verstaan, naarmate de Heilige Geest dat geloof oefent in die zaak. Dat van Gods kant al zo is, maar dat onderwerpelijk in de ervaring van het geloofsleven een trapsgewijs proces is. Onze kanttekeningen die noemen dat de tweede trap van de wedergeboorte in Romeinen 6. U leest vandaag of deze week maar eens onze kanttekeningen erop na uit Romeinen 6. En dat is dus ook een proces dat langzamerhand die nieuwe mens in die ziel gestalte gaat krijgen, geliefden. En die nieuwe mens, dat is Christus in de ziel. Want Paulus die zegt, ik ben door de wet, aan de wet, gestorven. Daar heb je het, gestorven aan de wet. Om niet langer meer door de werken van de wet gerechtvaardigd te worden. En toen ik stierf aan de wet, toen gebeurde het, dat zegt hij, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat zegt de apostel Paulus terwijl hij nog springlevend is hoor. In zijn gewone natuurlijke levensomstandigheden. Maar hij bedoelt dat geestelijk. Geestelijk zeg ik leef ik. Ik leef ik niet meer. Versta je het? Tegelijkertijd moet ik sterven, trapsgewijs. Maar als het geloof in de beoefening is, dan mag Paulus zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En daar wil hij mee zeggen, die heeft heerschappij in mij. Die heeft het voor het zeggen in mij. De kracht en de opstanding en de hemelvaart van Christus, geliefde. En daarom wordt dat ook een herschepping genoemd. Herschapen naar het evenbeeld van Christus. En dan begint dus de Heilige Geest bij aanvang en bij de verdere voortgang dat beeld Gods weer te herstellen in de ziel. Staat in Gods woord in Colossenzen 3 vers 10. En aangedaan hebbende de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dus hij krijgt kennis. Ware Gods kennis. En door die Gods kennis ook zelfkennis. En daaraan kun je ook zien, geliefden, waar het de Heer om te doen is. Het is de Heer te doen om zichzelf. Het is de Heer te doen dat hij zijn spiegel weer terugkrijgt in u. En dat God weer zijn eigen beeld gaat terugzien in u. Door het herscheppende werk van de Heilige Geest. Ja, sterker nog, dat hij zijn Zoon in u gaat zien. En hij ziet zijn Zoon in zijn volk. reeds van eeuwigheid. Maar hij realiseert het ook in het leven van zijn volk. Trapsgewijze geliefden. En daar moet nu alles dienstbaar aan zijn. De aanvechtingen van de vorst der duisternis, die een zondaar heen drijven naar God in Christus. De diepere ontdekking aan zijn verdorven bestaan, dat hem hartelijk doet zuchten om daaraan te mogen sterven. Maar ook het onderwijs dat hij krijgt door de bediening van het evangelie. De voeding die dat geestelijke leven nodig heeft om gevoed te worden door de redelijke onvervalste melk. Opdat ze door dezelfde mogen opwassen. Op te mogen wassen in de kennis en in de genade die er in Christus is. Dat doet Paulus ook bidden. Och, dat ik hen kenne. En de kracht zijn er opstanding en zijn dood gelijkvormig mogen worden. Hij wil graag die kracht toegepast krijgen aan zijn ziel. Hij voelt dat hij zonder hem niets kan doen. Daar wordt hij in geoefend om in afhankelijkheid door het geloof dicht bij Christus te leven. Hij gaat steeds meer verstaan wat de Heere zegt tegen zijn discipelen. Blijft in mij en ik in u, want zonder mij kunt gij niets doen. En daarom komt dat ook openbaar in zijn levenswandel. En wat is dan de gezindheid wanneer hij dat gewaar mag worden in zijn ziel? Onze catechismus zegt het zo prachtig. Dat is een hartelijke vreugde in God. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dat is zijn gezindheid. Dus het eerste is dat het hem een hartelijke vreugde geeft in God. Naast die droefheid naar God ontvangt hij een hartelijke vreugde in God. God wordt nu zijn doel van zijn leven. God wordt zijn een en al. En alles wat met God te maken heeft. Zijn dag krijgt hij lief. En zijn volk krijgt hij lief. En zijn wet krijgt hij lief. Zijn inzettingen, zijn woord, zijn knechten krijgt hij lief. Hij is gericht op God. Een hartelijke vreugde in God. Waar kan die ziel zich soms verblijden in Gods huis? Wanneer de kenmerken, de eerste ritselingen van het nieuwe leven, in de bediening van het woord onder woorden gebracht worden. En dat de Heilige Geest laat gevoelen dat je er geen vreemdeling van bent. Hoe je treurt over de zonde. En hartelijk wil breken met de zonde. En dat je niets liever wil, dat je bekeerd wil worden. En dat je zo hartelijk je nood uit kunt schreien in de binnenkamer voor God. Nee, je durft jezelf niet te scharen onder Gods kinderen. Maar toch wanneer dat bepreekt wordt, geliefden, dan kan dat hart zo opspringen van zielenvreugde. En dan gevoel je eigenlijk dat die keuze gevoed wordt. Die hartelijke vreugde in alles van God. Dan kan de wereld je gestolen worden. Echt waar. Dan gaat het o zo gemakkelijk om afscheid te nemen. En dan zeg je het ook. Weg wereld, weg schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Dan ben je rijk met je droefheid. Hoewel je daar niet van leven kunt, dat weet ik ook wel. En het moet ook verder. Want je moet de grond leren kennen, de grond van de zaligheid, dat weet ik wel. Maar je weet al wel iets wat het is om die hartelijke vreugde in God te kennen. In God is al mijn heil, mijn eer. Als hij eens in de aanvechtingen een gebedsverhoring krijgt. Dat God hem een antwoord geeft. O, dan wordt die ziel vervuld met blijdschap. Dat hij dat krijgt. Dat de Heere naar hem luistert. En dat de Heere aan hem denkt en van hem afweet. Kijk, en die hartelijke vreugde in God. die gaat steeds meer diepgang krijgen. Die gaat zeker meer diepgang krijgen als hij van alles van zichzelf wordt afgesneden. En door alles heen gaat zakken. En voor zijn waarneming verloren moet gaan. En dat hij in die verlorenheid de opening krijgt in het evangelie. En dat hij door het evangelie een aanwijzing krijgt naar hem. Om hem te mogen leren kennen. Als hij voor het eerst in zijn leven gaat verstaan wat het is om dat anker der ziel buiten boord te gaan werpen. Als hij voor het eerst in zijn leven gaat verstaan wat nou echt geloven is. Dat hij gaat verstaan dat geloven eigenlijk dit is. Dat is door alles heen zakken van zichzelf. En alleen maar te vertrouwen op Gods toezegging. Ja, op God zelf. Op God in Christus geliefd. Kijk, en als dat dan verder verdiept wordt in het geestelijke leven, dan kan hij zich zo verheugen in God. Een hartelijke vreugde in God. Dat God naar hem omgezien heeft. Dat God hem onderwijst in wegen van beproevingen en van aanvechtingen. En dat God trouw is. Dat God hem niet verlaat. En dat God hem beschermt. En dat God het toch altijd weer de eerste is in zijn opzoekende liefde. Ja, hij gaat zich verheugen in God. God wordt het doel van zijn leven. God, dat wordt hem het een en het al. O, dat zal de eeuwigheid ook uitmaken. Kinderen van God in ons midden. Dat u zich tot in alle eeuwigheid zult verheugen in uw God. Omdat God dat zelf tegen u gezegd heeft. God die zal niet meer zeggen, lo ami, niet mijn volk. Maar God zal zeggen, ami, mijn volk. En dan zult u zeggen, o mijn God. En die hartelijke vreugde in God die openbaart zich, zegt onze catechismus, in een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dat is een levenselement. Die goede werken. Om daarin te leven. Namelijk een godvruchtig leven te mogen leiden. En dat brengt ons dan bij vraag en antwoord 91. Want wat is dat dan? Wat is dat? Die ernstige lust. Die is er diep op de bodem van de ziel. En ook een hartelijke wil. Om naar de wil van God in goede werken te leven. Maar in de waarneming van Gods volk mislukt dat. Dagelijks. O, ze blijven misschien voor hun waarneming steken bij die hartelijke, ernstige lust. Dat ze zeggen, dat kan ik niet ontkennen, maar de realisering daarvan. Maar onze catechismus geeft daar zo kostelijk onderwijs aan. Wat nou die goede werken zijn. Ze zegt immers, alleen uit een waar geloof. Kijk, en daar moeten we in geoefend worden, gemeente. Want we kunnen dat woordje geloof vervangen met Christus. Niet dat Christus het geloof is of het geloof Christus is. Dat is niet zo natuurlijk. Dat zijn twee onderscheiden zaken. Maar die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, geliefd. En daarom, wat zijn goede werken? Dat zijn werken die uit een waar geloof, en dan kun je gerust zeggen, die uit Christus voortgekomen. We hebben het al eerder gezegd vorige keer. Dat is een volk die hebben geleerd uit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Is uit mij gevonden, staat er. Is uit mij gevonden. Die groeien niet op mijn akker. Maar die komen van hem, van de ware wijnstok. En daarom gaat het geloof ook leren om die aan hem toe te schrijven. En te belijden, Heere, dit groeit niet op de akker van mijn hart. De ware liefde, het ware geduld, de lijdzaamheid en de zachtmoedigheid en de liefde tot mijn naast, het groeit niet op mijn akker. En daar komen ze achter in een weg van beproeving. Want ik heb wel eens meer gezegd, gemeente, als de Heere je gaat beproeven, dan gaat hij je goddeloos verdoemelijk vlees prikkelen. Plagen. Pijn doen. En dan komt dat bedorven bestaan meer en meer openbaar om daaraan te gaan sterven. En dan ga je het wel bekennen hoor. Dan zeg je, Heere, dat geduld dat groeit niet op de akker van mijn hart. En de ware leidzaamheid en de volgzaamheid en de liefde en het geloof en de trouw, dat groeit niet op de akker van mijn hart. Dat groeit ten diepste alleen maar op de akker van die nieuwe mens. Die geschapen is, zegt Efeziër, tot goede werken, die nieuwe mens. En wie is dat? Dat is Christus in de ziel. Kijk, en dat moet wel openbaar komen. En dat komt openbaar. Te midden van de beproeving, te midden van de strijd, komt toch die vrucht openbaar, geliefden. En daarom zegt onze catechismus ook, en dat is het tweede kenmerk, alleen hem ter eer. En daarom gaat de ziel dat ook hem toeschrijven. En gaat hij van zichzelf afwijzen en zeggen, dat heeft nou de Heere gegeven, dat ik me mocht onderwerpen, dat ik lijdzaam mocht worden, dat ik mocht buigen, dat ik liefde mocht betrachten, dat ik vergevingsgezind mocht worden ten opzichte van mijn naaste. En noem al die vruchten maar op die openbaar komen in een godvruchtige levenswandel. Kijk, dat ontslaat natuurlijk Gods volk niet van de roeping en van de verantwoordelijkheid, geliefde gemeente. En dat is altijd het spanningsveld. Maar de Heere mogen ons bewaren voor een nieuw soort wetticisme. En hij geeft Gods kinderen een teer leven aan de troon der genade, om uit hem bediend te mogen worden. En dan niet naar ons goeddunken. En niet naar allerlei menselijke inzettingen, zegt onze catechismus. En dat is een hele belangrijke aantekening van onze catechismus. Want wij hanteren graag onze eigen maatstaaf. En dan moet u maar eens opletten. Als wij onze eigen maatstaven hanteren, dan is de ware zelfverloochening ver te zoeken. Echt waar. En dan kiezen we de dingen die precies bij ons passen. En dan durven we ook nog notabene te zeggen dat dat een vrucht is uit God. Nee, niet naar ons eigen goeddunken en naar onze eigen maatstaven, maar wat Gods woord van ons vraagt. Petrus zegt op een gegeven moment, Heere, hoeveel keer moet ik mijn naaste vergeven? 7 maal 7 maal. En dan zegt de Heere Jezus, wel nee man, dat is veel te weinig. 7 maal 70 maal. Altijd weer opnieuw. Dus niet naar onze eigen menselijke maatstaven. En wat is dat toch een moeilijk werk. Een onmogelijk werk voor een vleeselijk gezind en hoogmoedig mens. Die van nature een liefhebber van zichzelf is. En wat is het daarom ook nodig dat dat de doodsteek gaat krijgen. En hoe langer hoe meer daaraan te sterven. Maar wat is het dan ook nodig dat de kracht van die opgestane Christus zich openbaart in je ziel. En dat je gelijkvormig gaat worden aan zijn lijden en zijn sterven. Opdat de eer van God toch geplant wordt op die mens, die geestelijke mens. Zodat Gods volk in alle verbazing straks gaat zeggen, als zij in de dag der dagen te horen krijgen, ja, je hebt me gekleed toen ik naakt was. Je hebt me bezocht toen ik gevangen was. Je hebt me te eten gegeven toen ik hongerig was. En dat ze zeggen, Heere, wanneer heb ik u toch in de gevangenis gezien? En wanneer heb ik u naakt gezien? En wanneer heb ik u hongerig gezien? Want Gods kinderen, die zullen straks aan de eindstreep niet een soort optelsom maken van allerlei goede werken. Maar die zullen zuchten, die zullen verlangen om verlost te worden. Verlost te worden van dat verdorven bestaan. En eindelijk voor eeuwig God eens te mogen geven wat hij zo eeuwig waard is. Amen. Gebed. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen, dat u ons vandaag hebt kunnen helpen in de bediening van uw woord en dat we ernaar luisteren mochten. Heere, doe ons toch sterven aan ons eigen ik. En dan bidden we iets wat we niet willen, maar wilt gij er ons toch voor inwinnen en dat toch die nieuwe mens in ons geschapen mag worden. En dat hoe langer hoe meer David die bidt het vernieuw in mij een vaste geest. En geef mij weder de vreugde uws heils nadat hij zo diep gevallen is. Heere, u weet ook van de strijd van allen die u vrezen. En wij bidden van u Of gij er ook nog in die strijd wil zetten onder ons. Ja, kon het zijn ons allemaal. Sterk ons wanneer we deze week bij het open graf zullen staan. Doe genade verzoening over al onze zonden in het bloed van Christus. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen laat vromen juichend ten allen tijd. De 13e van 35. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.